Filippenzen 2, vanaf vers 19. En ik hoop in de Heer Jezus Timotheus haast tot u te zenden, opdat ik ook wel gemoed mogen zijn als ik uw zaken zal verstaan hebben. Want ik heb niemand die even al zo gemoed is, de welke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. En gij weet zijn beproeving dat hij als een kind zijn vader met mij gediend heeft in de evangelie. Ik hoop dan wel deze van stonden aan te zenden, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben. Doch ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf haast tot u komen zal. Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder en uw afgezondene en bedienaar mijner nooddruft. Prachtig woord. Ja. Dewijl hij zeer begeerig was naar u allen en zeer beangst was omdat gij gehoord had dat hij krank was. En hij is ook krank geweest tot nabij de dood, maar God heeft zich zijner ontfermd en niet alleen zijner, maar ook mijner, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Dus heb ik dan hem te spoediger gezonden, opdat gij hem ziende wederom u zoudt verblijden en ik te min zou troevig zijn. Ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap en houd zulken in ere en waarde. Want om het werk van Christus was hij tot nabij de dood gekomen, zijn leven niet achtende, opdat hij het gebrek van uw bediening aan mij vervullen zal. Soms was zo'n laatste vers natuurlijk wel een beetje merkwaardige uitdrukking. Maar goed, we komen er vanzelf op. Wel, Paulus heeft nu een paar praktische dingen eigenlijk, nadat hij dus over de geestelijke situatie heeft gesproken van de gelovigen. Gaat hij wat praktische zaken rondom het feit dat hij zelf eigenlijk niet kan komen naar Filippi toe. En ja, hij zit in Rome, zo wordt over het algemeen gedacht, in gevangenschap. En dan kan hij niet zoveel doen, maar hij stuurt dan vanuit Rome vaak mensen die bij hem op bezoek komen. Wil jij daar naartoe enzovoort. Dus dat doen ze dan. En soms komen ze ook gezanten van de gemeente, zoals Epafroditus, die een gezant was van die gemeente. Die kwam dan naar Paulus toe en die vertelde dan de gang van zaken zoals het daar is geweest. Wel, het gaat hier om twee figuren, staat er ook boven. Hier bij mij Timotheus en Epafroditus. Timotheus betekent hij die God eert. Betekent het. En Epafroditus is het Griekse woord wat overdrachtig eigenlijk betekent bekoorlijk. Hij die er mooi uitziet. Het is een mooi jongen. Maar letterlijk vertaald is het bij Afrodite. En Afrodite, dat was de heidense godin. De godin van de schoonheid en van de aardse liefde. En vroeger zal ongetwijfeld zijn naam, omdat hij Griek was, van toepassing zijn geweest op de menselijke situatie. In de Bijbelse zin wordt hij uiteraard op het innerlijk, namelijk aan God toegewijd, gezien. Dat zijn de twee personen. Hier blijkt uit het verhaal dat Epafroditus al in de stad Filippi bij de gemeente is, de gemeenten, geweest is al, en Timotheus moet nog komen. En ik hoop in de Heer Jezus, staat letterlijk in Heer Jezus, verbonden met de Heer Jezus, hoop ik. Dat is dus een hoop in geestelijke zin, maar dan voor hier op aarde. We krijgen iets verder op Christus en dan is het een andere zaak. Als er staat Heer Jezus, dan wil het gewoon zeggen dat de hoop gericht is op de geloofssituatie hier op aarde. Weliswaar geestelijke gelovigen, maar toch in praktische zin hier in deze wereld nog. Om Timotheus snel, haast is gewoon snel, tot jullie te sturen, naar jullie toe te sturen. Opdat is even een doel, opdat is altijd met een doel. Opdat ik ook welgemoed mogen zijn. Het welgemoed betekent gewoon blij eigenlijk. Letterlijk is het evenals, er staat ook ik. Met andere woorden, Timotheus natuurlijk ook, die zal welgemoed zijn en terugkomen. En dan zal hij, als Timotheus weer bij Paulus is, van de dingen van de gemeente van Filippi horen. En daar wordt hij daar ook uiteraard heel blij van. Heel welgemoed, heel positief. Opdat ik ook, dat ook ik staat er letterlijk, welgemoed, dus blij mag zijn. Als ik uw zaken zal verstaan hebben. Vernomen is het eigenlijk. Als ik van de dingen van jullie, staat er letterlijk, van jullie situatie, dat we zeggen, hoe staat het ervoor in die gemeente ten opzichte van de vijandschap in Filippi? Hoe staat het ten opzichte van hun eigen gerichtheid op de Heer? Is het nog steeds zo dat ze de weg naar boven zoeken of gaan ze te veel in op de aardse situaties en zakken ze in wezen weg zoals de Corinthiërs dat deden? En dat zijn natuurlijk zorgen, spanningen, die Paulus ook in alle gevallen weer moest dragen. En heeft daar heel wat tegenvallers, tegenslagen in moeten ontdekken. Waarom zendt hij Timotheus? Timotheus is iemand die Paulus eigenlijk ontvangen heeft. Want hij zegt, ik heb niemand, zegt hij in vers 20... die even gelijk gestemd is, zo vertaal ik het even, van gelijke ziel, staat er letterlijk. Dus gelijk gestemd wil zeggen die op hetzelfde niveau denkt en die op hetzelfde niveau leeft en gericht is op de Heer, als ik dat ook ken. Hij zegt, de meeste die, verreweg de meeste, nou eigenlijk allen, die vallen tegen. Dat zegt hij iets verderop, in vers 21. Want ik heb niemand die even gelijk gestemd is, die oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Het woord van zelfs die zo oprecht staat hier vertaald. En het woord is eigenlijk een woord wat betekent zuiver, puur. Letterlijk is dat woord, het woord is gnesios staat daar, en dat betekent op een wettige manier verwekt. Die zo op een wettige manier verwekt, uw zaken zal behartigen. Vandaar dat het ook vaak vertaald wordt met zuiver. Dus niet bastardachtig, maar die echt vanuit de Heilige Geest levend uw zaken zal bezorgen, staat hier dan, voor uw zaken zal zorgen. Die zich om uw zaken zal bekommeren. Dat werkwoord, dat staat er eigenlijk. Datzelfde werkwoord van dat bezorgen, dat bekommeren, dat zie je ook staan in 1 Korinthe 7. Hè, wie getrouwd is, die bekommert zich om de dingen van de wereld, want hij bekommert zich dan met de situatie thuis. Wie niet getrouwd is, bekommert zich om de zaken van de Heer, is dus daar druk mee bezig. En datzelfde werkwoord staat hier ook. Dus zie je, die oprechtelijk, die dus zo puur, uw zaken, zich om uw zaken zal bekommeren. En die zaken, de zaken van u, dat zijn gewoon geloofszaken. Hoe moet ik met situaties zus omgaan en zo omgaan? Epaphroditus, die kwam uit Filippi, dat blijkt iets verderop. En die kent dus de hele omstandigheid in de achtergrond en ook het ongeloof van de mensen eromheen en dergelijke meer. Terwijl Timotheus, een jongen is die veel meer in de leer is ingewijd en de gemeente daarin vooral wil ondersteunen. Vandaar dan ook dat hij eerst Epaphroditus heeft gestuurd om in zijn eigen volk daar weer het nodige te kunnen doen. En dan komt daar achteraan straks Timotheus, die dan ook het evangelie weer verder bevestigen zal en eventueel zal uitbreiden. Ik heb dus niemand die even gelijk gestemd is, die puur zich om uw zaken, de zaken van u, zal bekommeren. Die Timotheus, dat is voor Paulus toch nogal wat. Dat zuiveren, dat oprechte, dat vinden we ook in 1 Timotheus. Ik ga er even naartoe, als het gaat om deze persoon. In 1 Timotheus 1 vers 2 zien we dat staan. Aan Timotheus, oprecht kind, niet zoon staat er niet, kind staat daar. Een wettig verwekt kind, dat wil zeggen dus uit de Heilige Geest geboren. En je kunt het ook vertalen met een zuiver kind in geloof. Dat wil zeggen, hij moet nog groeien in de weg verder, maar een kind in geloof wil zeggen dat het iemand is die al behoorlijk in afhankelijkheid van de Heer Jezus Christus leeft. Zo dat hij, staat er in vers 3, dat hij vermaand wordt om in Efeze te blijven terwijl hij naar Macedonië reist. En dan sommigen aanbeveelt om geen andere leer uit te spreken. In die tijd waren er al erg veel valse profeten en valse leraars. Paulus had er verschrikkelijk veel mee te maken. En hij zegt tegen Timotheus dat dat nog erger wordt aan het eind van de gemeente. Iets verderop wordt dat gezegd. Dat in het laatste dagen, zo zegt hij iets verderop, dat in 1 of 2 is, dat zoek ik even op, dat het dus verschrikkelijk zal worden met de situatie van het geloof. Ja, 2 Timotheus 3. En weet dit wel, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, hebzuchtig, geldgierig. Er staat ja, net iets van de mensen die dus alleen maar op het geld uit zijn. Laatdunkend, hoovaardig, hoogmoedig dus, lasteraars, ouders ongehoorzaam, ondankbaar en onheilig. Zonder natuurlijke liefde. Onverzoenlijk, achterklappers, mensen die dus kletsen. Geen matiging kennen, breed en zonder liefde tot de goeden, enzovoort. Vers 5 zegt dan, ze hebben een gedaante van godzaligheid, het lijkt aan de buitenkant zo, maar de kracht daarvan hebben zij verloochend. Neem daar afstand van, zegt hij. Nou, dat is wat Timotheus al te horen krijgt. En zo staat Timotheus natuurlijk op zich ook model voor iedereen die God eert. Waar hij natuurlijk praktisch, in letterlijke zin, degene is die in die gemeente van Filippi het nodige kon bijbrengen. Die Timotheus was dus iemand die verschrikkelijk trouw was en Paulus ook trouw volgde in het woord en in het leven. En die had nogal een goede reputatie. Als we gaan naar Handelingen 16, want daar komen we voor het eerst tegen. Komen ze in hoofdstuk 16 vers 1. En hij kwam te Derbe en te Lystra. Plaatsen in, zeg maar, midden in het huidige Turkije. En zie, al daar was een zeker discipel met name Timotheus. De zoon van een gelovige Joodse vrouw. Maar, staat er duidelijk, van een Griekse vader. Welke getuigenis gegeven werd door de broeders van Lystra en Iconium. En Paulus wilde hem dat hij met hem zou reizen. En hij nam en besneed hem, hij was de Joden een Jood, zien we hier duidelijk, besneed hem ter wille van de Joden die in die plaatsen waren. Want zij kenden allen zijn vader dat hij een Griek was. Dus dat is ongetwijfeld een vader geweest die fel verleerd trok tegen het evangelie. Dus ruzie thuis, de Joodse vrouw die gelovig was, tegenover een Griekse vader die er absoluut niks mee te maken wilde hebben. Ze kenden hem allemaal wel. En dus ging men ervan uit, die vader, dat eigenlijk Timotheus helemaal door die vader beïnvloed was. En om te voorkomen dat de Joden, de gelovige Joden daar problemen mee maakten, doet Paulus iets wat hij verder, later in zijn leven nooit meer zou hebben gedaan. Namelijk, hij heeft die jongen besneden, zodat daarin verder ze niks meer konden zeggen rondom mijn vader. Dat is niet iemand die we kunnen vertrouwen. Door de broeders wordt daar wel positief over gepraat. Deze wilde Paulus dat hij met hem mee ging reizen. Hij zag dus direct daarin al een hele trouwe volgeling. Dat is hij ook geweest, is hij ook altijd gebleven. En deze Timotheus wordt dan gestuurd, wil Paulus gaan sturen naar Filippi. Maar, hij zegt, Niemand is eigenlijk zo trouw en is zo eensgezind over de dingen als hij. Ik heb daar niemand die werkelijk ook puur, zuiver het woord en ook de dingen van u zal behartigen. Want, vers 21 van Filippenzen 2, waarom zegt hij dat? Wel, zij zoeken allen de dingen van zichzelf. Het hunne, staat er les. De dingen van zichzelf. Maar daar staat in het Grieks iets anders. Want zij zoeken de allen. Er staat niet alleen maar allen. De allen. Dat is in het Grieks zo ongeveer de uitdrukking voor de hele massa. Er is eigenlijk amper een uitzondering. Dat is de allen. En dat wil zeggen dat met de allen bedoeld wordt dat de hele grote groep van gelovigen, van leiders, ook inderdaad heel vaak alleen hun eigen voordeel zoeken. Hun eigen financiële mogelijkheden, hun eigen aanhangers en de boodschap zo brengen dat ze in ieder geval een prettige, aangename indruk maken, dat ze hun eigen voordeel zoeken, dus dat ze een schoon gelaat naar voren brengen om te laten zien hoe positief ze wel over dingen denken en hoe geweldig liefdevol God ook eigenlijk is in alles. En dat is hij, maar hij is ook streng. Er zitten altijd twee kanten aan. En die liefdevolle situatie wordt eigenlijk alleen maar benadrukt. En alle zaken die daar dus verder in komen, daar krijgt Paulus grote moeite mee. En hij zegt, deze jongen die vertrouwt dat toe. Er zijn er niet veel die ik dit zou toevertrouwen. Hij zegt, want ze zoeken eigenlijk de dingen van zichzelf. Dus de dingen zoeken. De dingen van zichzelf. Ik zet ze even op het bord. Want ze zoeken niet de dingen van, let op waar die staat, er staat niet Heer Jezus. Maar niet de dingen van hetgeen, staat weer gewoon letterlijk, de dingen van Christus Jezus. Niet de dingen van Christus Jezus. Maar het is belangrijk dat Christus Jezus staat in Jezus Christus.
Juist, juist.
Christus is de omschrijving voor de hemelse kant, de gezalfde. Jezus is degene die redt, ja, oh my. Jezus wordt hier genoemd vanaf zijn geboorte. Hij wordt niet de naam die aan hem geeft, niet Christus, hij is Jezus. Dus Jezus is de naam voor de Heer Jezus in de aardse situatie. Christus, hoewel hij zichzelf voor het kruis eigenlijk nooit zo noemde, Christus is de naam die hij krijgt als gezalfde met de Heilige Geest en daardoor dus koning over alles en de overwinnaar over alle duisternis. Dus Christus is de hemelse kant en Jezus is de aardse kant in geloof. En als je dus zegt Christus Jezus, dan kijk je van bovenuit naar beneden. Dan kijk je vanuit die hemelse kant. Als dat namelijk afhankelijk is, als mijn leven, laat ik het anders zeggen, afhankelijk is van Gods geest, dan gaat de aardse kant daar ook in verder. Als mijn leven afhankelijk is van hier, of van gelovigen hier Jezus, zeg maar, nou dan komt die bovenkant niet verder. Dan blijft het altijd beneden zitten. Het moet van bovenuit komen. Het leven van God moet vanuit zijn geest in ons komen om zo zijn uitwerking naar buiten toe te hebben. En dat is ook de bedoeling van Christus Jezus. Als je hebt Jezus Christus, dan gaat het om, laat ik maar zo zeggen, dan gaat het om de weg omhoog. Jezus Christus. Hij die opgestaan is, die mens, is de eerste mens geweest die meteen als Zoon van God ook omhoog gegaan is naar boven. Komt hij van boven naar beneden, dan betekent het dus dat dat wat van boven komt, van Christus, van de Heer, komt die koning der koningen is, wat we straks al zongen, en die dus hier op aarde dan ook zijn geestelijk leven verder wil brengen. Vandaar dat ook dat die volgorde, Christus Jezus en Jezus Christus, niet toevallig zo staan. Vandaar dan ook de dingen van Christus Jezus. Eerst zoeken de dingen van boven. En dan vervolgens wat boven hier beneden in het leven verder tot stand brengt. Dat is de bedoeling. Want,
Ben, mag ik nog iets
vragen? Ja, tuurlijk.
Jezus was een algemene naam, hè, in die tijd. Maar hoe lag dat met Christus?
Ja, Christus is de vergriekste naam van Messiach in het Hebreeuws. En de Messias, en dat is in wezen hetzelfde, betekent de gezalfde. Maar voor de Joden was het altijd dat de Messias een aartskoning zou zijn in de sfeer van Salomo en door God gezegend. En zij zouden dan het volk worden bij uitstek. en niet de situatie van een verandering door geloof. Dat was niet zozeer, ja, op enkelingen na natuurlijk, maar dat was niet zozeer het punt. Dus men zal zich niet zo gauw Messias hebben genoemd, hoor.
Nee.
En het woord komt ook niet zo geweldig vaak voor, in de, althans toegepast op de Heer. En datzelfde, die gezalfde, is dus Christus in het Nieuwe Testament. Nou, dus de dingen van Christus. Ik ga met u dat zoeken eens even wat na. Want dit kom je veel vaker tegen, deze gedachtegang. En daar wil ik met u even naartoe. Ik begin met 1 Korinthe 1. Wat moet je wel zoeken en wat moet je niet zoeken? Of wat zoeken ze niet, wat zoeken ze wel? 1 Korinthe 1. Vers 22 en 23. Overwits, want de Joden vragen om een teken. Andere vertalingen hebben tekenen. Maar goed, het principe blijft hetzelfde. Als je een Jood bent, dan ben je, zeg je dat je God prijst, dat je God looft, Jehoeda. En dat je dus altijd tekenen wilt zien. Is dat nu in de evangelische wereld zo dat men altijd tekenen wil zien? Dan ben je gericht op situaties waar de Heer zich niet op richt. Oh, zegt Farisee, we willen wel eens een teken van u zien. Dat doet de Heer niet. Hij geeft alleen een aanwijzing van Jona, zoals die 3 dagen, 3 nachten in de vis is geweest, enzovoort, zoals alle zonen smetsen, enzovoort. Verder, daar snapten ze niks van. Tekenen om te laten zien dat het van God komt, zichtbare bewijzen, dat is in de religieuze mens iets heel bijzonders. Daar zoeken ze allemaal naar. Daar zoekt de occultisme, zoekt er ook in alle vormen naar. En dat probleem is dat het ook in de evangelische wereld veel voorkomt. En soms ook werkelijk aangehaald wordt dat dit een teken van God is in de letterlijke zin van het woord. Doet God dat dan niet? Er zijn situaties waarin je gewoon kunt duidelijk maken aan de hand van gebed, aan de hand van zaken, dat God hier heeft ingegrepen. Maar het is en blijft een geloofskwestie. Een ander zou kunnen zeggen, wel, dat maakt niet uit. Maar als men dus een teken vraagt, eist, dan staat hier begeren, gewoon vragen om een teken, dan ben je alleen maar gericht op dat teken. Dan ben je gericht op een stuk zekerheid vanuit het feit dat je steeds bevestigd moet worden. Dan is dat geen geloof, maar dan is dat alleen maar een begeerte om dingen in de stoffelijke zin te zien. Nou, dat is hier een punt. De Grieken zoeken, dat zijn niet Joden, die zoeken wijsheid. Dus tekenen en wijsheid. Jood en heiden. Dat is de normale gang van zaken. Filosofie of wat je het ook maar noemen mag. Altijd wijsheid. Kennis, inzicht en weet ik veel wat. Dat zoeken de mensen. De dingen van zichzelf zoeken is dus ook zoeken van wijsheid. Is zoeken van zekerheid, van inzichten, zodat je het kunt aanwijzen. En hier staat dan verder. Maar wij prediken Christus de gekruisigde. Dus de zaken van God, ze zoeken niet Christus de gekruisigde. Waarom niet? Dat is geen leuke boodschap. Het heeft zo moeten zijn natuurlijk, dat hij gestorven is enzovoort. Dat is allemaal waar. Maar Christus de gekruisigde, dat past niet in de denkpatronen van de mens. Het is een ergernis voor de Jood, als je praat over een kruis. Het is een ergernis voor iedereen die tekenen wil zien, dat je juist net het tegenovergestelde hebt. Overigens is het kruis wel een teken. Het is wel een teken. Het is een teken van aan de ene kant de weg naar God toe, die vervolgens de wegen naar de wereld toe opent. Daar is het kruis een beeld van. Onder andere, het is ook een zwaard. Kun je het, als van bovenuit is het een zwaard. Het woord van God is een zwaard. Dus het woord van God, oftewel Christus, is een zwaard, is een teken. Dus die kruisiging kost ons het leven. Terwijl, als je tekenen zoekt, of wijsheid, dan krik je dat leven hier juist op. Dat is het tegendeel van de gang van zaken. We vinden er op meer plaatsen. Ik ga toch nog even door. 1 Korinthe 10. Met name in Korinthe op de een of andere manier is dat veel. 24 en 25. 23 neem ik er even bij. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Dat wil zeggen, ik mag alle dingen, laat daar eens mee beginnen. Maar alle dingen brengen niet samen tot het leven Gods. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. En zo gauw dus iets niet opbouwt tot het leven Gods, heeft het dus geen zin. Is het dus niet tot eer en tot verheerlijking van de Heer. Laat niemand zoeken dat wat van hemzelf is, hier heb je het weer, maar ieder zoeken dat wat van de ander is. Van zichzelf zoeken tegenover dat wat van een ander is. In de gemeente natuurlijk speciaal, hè? Niet zoeken de voordelen van zichzelf, maar de voordelen ten opzichte van de ander. Staat hier heel duidelijk. 1 Korinthe 13, vers 5. Ik moet even zoeken of dat daar wel staat. In het Grieks stond het er wel. Ja. Daar heb je dus, vandaar dan ook dat je nooit kunt zeggen van, ik kan vanuit mijzelf eens eventjes zoeken wat van de ander is en niet van mezelf. Dat kan ik niet, daar moet ik de Heilige Geest voor hebben. Dat staat hier ook heel duidelijk. De liefde, die handelt niet ongeschiktelijk, die maakt niet te schande. Die maakt een ander niet beschaamd. En die liefde zoekt de dingen van zichzelf niet. Dus de liefde, niet de dingen van zichzelf. Van zichzelf, maar dus ook uiteraard van God. En niet van zichzelf. Dat is de liefde. En het hier heeft het absoluut niks te maken met een huwelijksliefde. Dat zeg ik maar vast even. Want het is een zeer populaire tekst om dit juist niet op het huwelijk van toepassing te brengen. Maar dat krijgt geen mens voor elkaar. Vanuit het leven Gods ligt het wel even anders. Dan krijgen we Colossenzen 3. Colossenzen 3, vers 1 en 2. En 3, ik lees het maar even weer. Ik vind het een zeer, zeer belangrijke tekst. Hier staan in korte woorden staat eigenlijk het hele evangelie gepredikt. Dus wanneer wij met Christus opgewekt, wanneer gij met Christus opgewekt zijt, dan zoek je de dingen die boven zijn. Kijk. Mensen zoeken de dingen van boven, de dingen van beneden. Mensen zoeken de dingen van beneden. En niet de dingen van boven. En die zou je moeten hebben. De dingen van boven. Je begint met zoeken. Dat weet je, je weet dat niet. Een mens weet dat niet. Je kunt wel zeggen, ja, dat is van boven. Ja, dat komt iemand soms ook maar heel goed uit, dat weet je niet. Dus je gaat daar naar zoeken. En als je zoekt en in gebed gaat om te vinden, dan ontvang je die dingen die God van toepassing vindt voor jouw leven. Of dat functioneel is wat God jou functioneel wil gebruiken binnen het koninkrijk. Niet mijn voordelen. Als dat het geval is, dan betekent het dat ik vaak de vervulling op aards niveau in bepaalde zaken wil hebben. Mag ik daar dan niet voor vragen? Ik denk dat waar je vraagt om de aanwezigheid van de Heer en ook het leven van God, Hij ongetwijfeld weet wat wij nodig hebben nog voordat wij hem erom bidden. Dus dat geeft Hij erbij. De stoffelijke dingen geeft Hij erbij. Het belang van het gebed is dat we ons concentreren op het innerlijk, op God zelf, op dat die relatie tussen God en mij, dat die tot stand komt, zo dat Hij zijn leven en zijn werk kan uitvoeren door mij heen. Wat dat uitwerkt, weet ik niet. Dat is ook helemaal niet interessant. voor mij, dat moet ik leren, dat het niet zo interessant is. Want ik wil wel graag, als ik iets zeg, wil ik eigenlijk ook wel resultaat van zien. En dat komt heel vaak niet voor. Zo af en toe misschien eens, maar heel vaak ook niet. En toch werkt de Heer de dingen uit naar zijn bedoeling. Hier staat het dan ook. Zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Als je dat doet, dan kan je ze vinden en vervolgens ga je dat ook bedenken. Dan wordt het ook in jou een soort eenheid. Dan bedenk je de dingen die op boven gebaseerd zijn. Dat is het eigenlijk, op boven gebaseerd. Die op boven gebaseerd zijn, niet die op de aarde gebaseerd zijn. Dus op aarde gebaseerd. Terwijl de andere op boven gebaseerd is. Dus het staat op de kop. Als het op boven gebaseerd is, betekent dat dus van bovenuit naar beneden toe het woord komt. Van bovenuit naar beneden toe, dat zijn de dieren die dat bij uitstek doen, zijn... Welke dieren? Vleermuizen. Ja, vleermuizen vooral. Vleermuizen, die hangen helemaal uiteraard, maar die hangen ook in trossen, maar dat, die zien ook niks. Maar die gaan ook niet uit van het zicht. Die gaan niet uit van de dingen die te zien zijn. Die gaan uit van de dingen die te horen zijn. Met verschrikkelijk verhoudings wijzen met zijn grote oren. En zien er eigenlijk niet zo erg appetijtelijk uit, zeg maar. En dat is een type van een gelovige. Die hoort. En die vanuit het gehoor leeft. En die uiteraard dan ook dat uitdrukt. Want elk dier heeft een uitdrukking van iets van het wezen, van het bestaan en van de waarheid van God. Nou goed, hoe dan ook, gebaseerd zijn op boven betekent dat je op de kop redeneert voor mensen die beneden staan. Want als een mens beneden staat, dat kan natuurlijk nu ook niet anders. Ik denk ook dat het een beetje moeilijk zou zijn om op de handen nu door het leven te gaan. Maar even los daarvan, je kunt je niet, aars niet voorstellen wat het in de Hof van Eden moet zijn geweest voor de zondeval. Daar moeten zich dingen hebben voorgedaan die zo ongelooflijk waren. Ja, daar kun je niks mee voorstellen eigenlijk. Maar goed, de dingen die op boven gebaseerd zijn, staan dus radicaal tegenover de dingen die op beneden gebaseerd zijn. Daar heb ik mijn eigen problemen mee, als gelovige. Laat staan, als je als gelovige in deze wereld staat, en je hebt ontmoetingen met mensen die van beneden uit denken. En dat door verreweg de meeste. Maar even los van de wereld als zodanig, kom je dat in de gemeente ook gewoon veel tegen. Nou goed, hoe dan ook, als je dat zoekt, dan zul je het vinden, dan ga je dat bedenken. Dan ga je steeds verder bedenken, zegt Paulus hier. En waarom bedenken we dan niet die dingen die op de aarde gebaseerd zijn? Nou, omdat wij gestorven zijn. Dat we zeggen, wij zijn met Christus gestorven, begraven, opgestaan in een nieuw leven. En dus gaat het om de groei en de ontwikkeling van dat nieuwe leven. Niet om de verbreding en de vergroting en de verruiming van het aardse leven. Dat moet eigenlijk in de groei en ontwikkeling naar God toe langzaam maar zeker minder belangrijk worden. En dat is de werking van de Heilige Geest die dat doet. Want gij zijt gestorven en uw leven, dus dat leven Gods, is samen met Christus zo dat iedereen moet kunnen zien dat je gelovige bent. Staat hier, vers 3. Hoewel, ik heb iets anders staan, is met Christus verborgen in God. Dat leven, dat is het aparte, dat leven, dat kun je als mens dus niet zien. Zoals je Christus niet kunt zien, maar weten kunt vanuit de Heilige Geest dat hij in je leeft als gelovige, zo is dat leven van Christus in mij verborgen. Want als dat niet verborgen zou zijn, dan zou ik met mijn persoonlijkheid graag daarover willen heersen. Zou graag willen weten hoe God dat doet in mijn leven, want dan moet het zus of dan moet het zo. En dan ga ik persoonlijk heersen over dat leven van God. Dan kan God met zijn Heilige Geest zijn werk niet doen. Ik moet dus leren vanuit geloof, niet vanuit zien, niet vanuit beleving, maar vanuit geloof te leven dat God goed weet wat hij in en door mij heen moet doen. En dat dat verborgen is en dus niet geopenbaard. Wanneer wordt het dan wel geopenbaard? Staat erachter. Wanneer Christus zal verschijnen, zal geopenbaard zijn. Dus na de opname dus ons leven, of uw leven staat er geloof ik. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden, verschijnen in heerlijkheid. Nu nog niet. Dus is nu nog niks te zien. Er is alleen maar te leven vanuit dat verborgen leven. Wel, dat is wat hier dus staat. Zoek dus die dingen, bedenk dus die dingen die op boven gebaseerd zijn. Dus in de korte notendop geeft hij hier eigenlijk uiteen wat hij in de brieven eigenlijk op zoveel plaatsen allemaal zegt. Ik neem nog één tekst uit Johannes. Dan gaat het nog steeds om die kwestie van het zoeken, wat je wel en wat je niet moet zoeken. Het Johannes Evangelie, hoofdstuk 5, vers 44. Ik begin even vers 41, want die valt er dan zo in, Johannes 5 vers 41. Ik neem de eer van mensen niet. Ik accepteer geen eer van mensen. Maar ik ken u lieden, dat gij liefde van God in uzelf niet hebt. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader en jullie nemen mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, de antichrist, maar ook alles wat buiten Christus om is, die zullen jullie aannemen. Hoe kunnen jullie geloven, jullie die de eer van elkaar neemt en de eer die van God alleen is, niet zoekt? De eer van God, de eer van elkaar. Bevestiging. De eer van elkaar zoeken. Niet de eer van God. Dat is een belangrijk gegeven. En dat was toen in die tijd ook al zo, en is natuurlijk ook nog niet anders. Om de eer van God te zoeken en om vanuit de eer van God te leven, dat maakt je bepaald niet erg populair. En zoek je dus de aangezichten en zoek je de linkerkant, wijsheid, tekenen enzovoort, dat brengt inderdaad een hoop mensen. Jongen van die weet wat en die heeft dit en die heeft dat. En dan is het een zichtbare heerlijkheid voor de meesten geworden. Gaan we even naar Filippenzen, want daar zitten we uiteindelijk. Want de massa, zegt Paulus in vers 21, die zoekt de dingen van zich, die zoekt alleen maar de dingen van zichzelf. De massa, de allen. Er is bijna geen uitzondering. Niet dat wat van Christus Jezus is. Nou, dat is een zware tegenvaller, want je hoopt dat er een groei en ontwikkeling komt van een gelovige van baby naar kind naar volwassenheid. En zoals de ouders maar al te graag zien, dat hun kinderen, kleinkinderen zo je had, groeien en een ontwikkeling krijgen naar volwassenheid toe. En je grote zorg hebt als dat stokt of als dat ophoudt of zo op de een of andere manier. Zo zou je in het geestelijk leven datzelfde ook mogen verwachten. En dat is dan ook het geval bij Paulus. Dan gaat hij door in vers 22. Jullie kennen zijn beproefdheid. Beproefdheid. Beproefdheid is wanneer een klomp goud met allemaal gesteente en wat dan ook allemaal daaraan gedolven wordt, wordt in het vuur gelegd, dan wordt het gelouterd. Dat betekent het dat het bij een bepaalde hitte gaan alle spullen weg, het goud wordt vloeibaar en je kunt het dan scheiden van de steen en van het gesteente en van de eventuele ertsen die daar dus ook in vastgeklonken zijn. Dan is dat goud door het vuur beproefd. En dat is wat hier in een overdrachtelijke zin gebeurt. Dat woord vinden we heel mooi terug in Romeinen 5, vers 3 en 4, hetzelfde woord. De beproefdheid zou ik erg willen omschrijven als gelouterde ervaring. Door de ervaring wijs geworden in de geestelijke dingen. Ik noem de Romeinen 5, vers 3 en 4. Beproefdheid. Wat is dat? Gij kent zijn beproefd. De beproefdheid dus van Timotheus. Ik begin even in vers 3. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking volharding, geduld uitwerkt. Dat is de lijdzaamheid. En dat geduld, beproefdheid. Praktische ervaring. Beproefdheid. En de beproefdheid, hoop. Doordat ik beproefd ben in situaties en vast heb kunnen houden aan het leven Gods. En niet aan de omstandigheden die daarvan zoveel zouden kunnen afwijken. Krijg ik hoop in het leven Gods, in de werking van God. Dat gaat door de verdrukkingen heen. Op een andere manier gaat dat kennelijk niet. Nou, die beproefdheid die dus via verdrukking gaat, heeft Timotheus meegemaakt. Heeft Paulus ook meegemaakt. En dus betekent het dat je daardoor, door de afwijzing, door de strijd die het met zich meebrengt, als je de weg met Christus wilt verder gaan, in het begin valt dat er wel mee. Maar na verloop van tijd gaat daar inderdaad splitsing komen, omdat de weg preciezer gaat worden. En aangezien die dus smal is, betekent dat je hem alleen moet lopen. En als je hem alleen loopt, ben je alleen dus in afhankelijkheid van degene die je volgt, de Heer. En zo gauw die weg breed zou zijn, dan loop je met heel veel andere mensen. En dan heb je het goed en dan kun je daar met elkaar over heel veel dingen discussiëren en praten. Maar dan is de gerichtheid veel meer op elkaar dan op het leven Gods. En hier die beproefdheid vinden we hier weer terug in Filippenzen. En jullie kennen zijn beproefdheid namelijk dat hij als een kind met een vader, geeft hij een voorbeeld hoor, gewoon zo word je geacht een kind ten opzichte van zijn vader, heeft hij met mij gediend in het evangelie, tot in het evangelie, staat er letterlijk. Hij heeft met mij gediend, gericht op het evangelie, de bediening, de slavernij, dat is het woord eigenlijk, dienen is hier slavernij. Als een kind zijn vader, in die tijd ging er nog vanuit dat een kind zijn vader gehoorzaamt. En nu kan dat anders zijn, kan ook met de vaders te maken hebben, maar het heeft ook vaak met kinderen te maken. Maar hier gaat het dus nog in de situatie zoals hij, als een kind zijn vader, heeft hij samen met mij gediend in het evangelie. Dus hoop ik hem, deze, van stonden aan, dus de auto ons woord voor meteen, te sturen. Meteen, zo gauw, zo haast als ik, wij zeggen dan gewoon zo gauw, ik van mijn zaken zal afgezien hebben. Dat staat iets anders als voorzien. Van mijn zaken, nu staat hier de zaken van mij, zal hebben afgezien. Dat is wel wat apart. Dat wil zeggen, hij heeft ook praktische situaties, die moeten dus kennelijk op de een of andere manier opgelost worden, totdat je daarvan los kunt komen. En dat aan de kant kunt zetten en je ergens anders op richten dan op die zaken van jezelf. Dat kan even wat kosten. Soms moet je praktische dingen weer doen. Nou goed, dan wacht ik nog even, zegt hij, totdat het klaar is en dan kan ik hem sturen. Dat afzien van, dat vinden we terug in Hebreeën 12. Hetzelfde werkwoord. En dus af en toe dan kom ik dus op die vergelijkingen even uit. Hebreeën 12, vers 1 en 2. Het gaat om vers 2. Maar het kan nooit zonder vers 1 uiteraard. Het heeft met elkaar te maken. Daarom dan, Hebreeën 12 vers 1. Omdat wij een zo grote wolk van getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen, laat we wegleggen, als oud kleed, zeg maar, alle last en zonde die lichtelijk om ons heen is, ons omringt. Dus, en laat ons met lijdzaamheid lopen, de wedloop die voor ons ligt, voor ons geplaatst is. Een wedloop, het is een soort, weet ik veel, 100 meter, nou, voor sommigen zal het 10 kilometer zijn, maar in ieder geval is dat de wedloop. Wegziende staat er dan op de overste leidsman en volleinder des geloofs. Als ik dus naar mijzelf kijk, tijdens die atletische strijd, tijdens die wedloop, dan heb ik het moeilijk en dan heb ik het zwaar. En dan is het moeilijk en dan hou ik het eigenlijk niet vol. En dan, dan ga je misschien om je heen kijken of mensen dat ook zien. Dan kun je het eigenlijk niet meer volhouden, tenzij ik daarvan afzie. Dus daarvan wegkijk. Dus niet mijn kijk houden op mijn problematieken en mijn moeite. Maar daarvan afzie op de leidsman van mijn geloof. Degene die mijn geloof leidt en volmaakt, voltooid. Dat doe ik dus niet. Ik kan dat alleen maar van de Heer verwachten. Dus mag ik leren daarvan af te zien. Nou, dat is wat hier ook staat in Filippenzen. Maar nu in de andere vorm, dat ik afzie van de dingen van mezelf. Dus daar kijk ik niet, daar let ik niet op. Ik heb daarmee te maken natuurlijk. Maar dat moet mij niet gaan beheersen. Want als ik daar dus sterk op ga letten, op ga kijken, dan heb ik een kijk op de dingen van mezelf. Ja, en dan worden die te belangrijk. Ze zijn niet onbelangrijk, maar ze zijn ook niet belangrijk. Ze zijn altijd secundair. Dat moeten ze zijn in het christelijk leven. Of worden, laat ik het zo zeggen. Daarom zegt hij ook, ervan afziende van de dingen van mezelf. Maar, zegt hij in vers 24, Filippenzen 2, ik vertrouw in de Heere, dus in geestelijk vertrouwen, dat ook ik snel komen zal. Dat ook ik zelf snel komen zal. Hij had werkelijk dus de hoop of de verwachting, dat het vertrouwen ook, dat hij nog eens een keer in Filippi zou komen. Als het zo is, want er zijn allemaal theologen die zeggen van hij zit dus in de gevangenis, die kans is groot vanwege die brieven. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Dus je kunt hier niet uithalen dat hij daar dus nooit meer gekomen is. Maar goed. Maar intussen was het toch nodig om in ieder geval Epaphroditus te sturen. En daar gaat hij nu op verder. Doch ik vertrouw in de Heere. Oh nee, dat is vers 25, sorry. Maar ik heb het nodig geacht naar jullie toe te sturen, Epaphroditus. Mijn broeder en medearbeider in het koninkrijk, zegt hij ergens anders. En medestrijder. Het woord komt één keer voor op deze manier en dat is hier. Een medestrijder, een samenstrijder, een samenvechter. Nou, de evangelie is toch niet om strijd te voeren? Niet om strijd te voeren, maar het is wel zo dat wanneer je het evangelie vast wilt houden, dat we zeggen, Christus wilt vasthouden in zijn woord, dan komen er wel anderen op je af die jou uitlokken tot strijd en die de zaken anders willen gaan voorstellen en die de zaken zo willen gaan voorstellen dat jij het gevoel moet krijgen van, doe ik het nog wel goed? Daar gaat het om. Dat is een tegenstander alleen maar om te doen, want naarmate je meer groeit in je ontwikkeling als gelovige, krijg je te maken met strijd. Krijg je echt te maken met moeites. Niet alleen moeites in de zin van een lichamelijke ziekte of wat ook. Dat kan, maar dat hoeft er niet te zijn. Het kan ook gewoon zijn dat in de familie problematieken komen. Dat de een anders denkt dan de ander. Dat situaties zich voordoen, dat je altijd gestreden wordt op situaties rondom het woord, rondom het evangelie. En dat gaat echt komen. Als je nu weet hoeveel verschillende groepen en soorten en ideeën en visies in de evangelische wereld, daarbuiten praat ik niet eens, maar in de evangelische wereld zijn, dat wil je niet weten. Daar moet je ook niet op letten. Je moet letten op dat wat nu, op dit moment, voor jou als gelovige van belang is. En zo de Heer volgen. En dan, als je de Heer werkelijk wilt volgen, dan wil je doorzoeken. Dan wil je meer weten. Dan wil je niet alleen maar alles op een vredesakkoordje gooien. Dat kan niet altijd. Je hoeft niet altijd uit te gaan van dat iets een vijand is. Dat is een ander punt. Dat wijst zich vanzelf. Zelfs een vijand in de eeuwige wereld kan zelfs een vijand door de Heer tot een vriend gemaakt worden. Dus het enige strijdmiddel wat wij hebben is het woord onderzoeken. Dat tot ons nemen in afhankelijkheid van de Heer. En hem, de Heer, de eer laten van die strijd. Ik zal voor u strijden, zegt hij op een gegeven moment, en jullie zullen stil zijn. Dat betekent niet dat je geen strijd kent, dat je geen strijd tegenkomt. Alleen al het feit dat je anders kunt denken, kan een strijd opleveren, kan een gevecht opleveren. En dan is het zaak dat je niet moet strijden naar het vlees, daar komen ze op. Die strijd naar het vlees, 2 Korinthe 10. Vers 3 en 4. Paulus die gaat nu straf tegen de Corinthiërs optreden. Want die zegt gewoon, jullie zijn veel te veel bezig alleen maar met tekenen en wonderen. En met allemaal zijsporen die helemaal niks te maken hebben met de evangelie. Vers 3. Want ook al wandelen wij in het vlees, dat is heel goed, dus in een aards lichaam nog. Wandelen wil gewoon zeggen, wij wandelen rond, wij lopen hier in deze wereld nog in het vlees, in een aards lichaam. Wij voeren de strijd, krijgt de strijd, niet naar overeenkomstig het vlees. Zoals het vlees eigenlijk wil. Ik heb gelijk en jij niet. Dat soort dingen meer. Dan moet je gewoon van dit soort discussies moet je gewoon van los zien te maken. Want de wapenen van onze veldtocht, dat woord wat hier nu staat, straat, ja, is eigenlijk een veldtocht. Maar goed, heeft natuurlijk met de strijd te maken. We hebben een veldtocht te maken van de ene naar de andere plaats. Van aardse situatie naar het hemels Jeruzalem toe. Dat is een veldtocht. En die wapens zijn niet vleeselijk, want dat is zwak. Maar krachtig voor God. Niet door, maar uiteraard ook door, maar het gaat hier om voor God. Krachtig ten opzichte van God. Waarom zijn die krachtig? Om ter nederwerping het omverhalen van bolwerken, van sterkten. Er zijn dus geestelijke bolwerken. En het zijn niet de mensen. Wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed. Maar tegen geesten die erachter zitten. Het kan zijn een zondige geest van iemand, het kan ook demonische zijn. Want demonen, leringen van demonen, komen veel voor. Die willen er alles aan doen. Die krijgen ook die opdracht natuurlijk van de Satan, om die boodschap zo af te zwakken of zo te draaien, dat de ziel, mijn zondige binnenzijde, dat die onder de invloed komt van wat ik zie, en wat ik denk en wat ik beleef. En als mijn nadruk in mijn leven komt op stoffelijke dingen, op het maar verzamelen van allerlei zaken die ik dan zo hoog nodig kan gebruiken of nog zo belangrijk vind, of het verzamelen van allerlei visies en gedachtegangen en niet op de Heer, dan heb je bolwerken. En als die worden neergeworpen, als je daarmee met de boodschap komt om duidelijk te maken dat er zaken in ons leven verdwijnen moeten, dat de Heer dat maar al te graag wil, ja, dan krijg je natuurlijk weerstand. Dan krijg je weerstand omdat, oh, dat zie ik helemaal niet zo. Nee, ik vind het heel anders. Zodat je een situatie krijgt waarbij Paulus zegt, ja, allen, zoek het hun. Niet dat wat van Christus is. Dat zou je eigenlijk anders moeten verwachten in de gemeente bij leiding. Maar ja, het is nu helemaal niet zo. Goed, hier zijn onze wapens dus niet vleeselijk, niet naar de mens. Dat je dus zware discussies aan de ene en de andere kant van de tafel houdt. Twistvragen en dat soort dingen moet je gewoon voor weglopen. Dat heeft helemaal geen zin om dat te doen. Want dan is het alleen maar gelijkhebberij en dergelijke meer. En zo wat dat is, dan heeft het te maken met mijn vlees en niet met de dingen van Gods geest. Nou goed. Want wat moet er gebeuren? Dat staat in vers 5. Aangezien wij de redeneringen ten neerwerpen, dat zijn dus die bolwerken, redeneringen, overleggingen, dat zijn plannen, ideeën, en alle en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En elke gedachte krijgsgevangene maken tot gehoorzaamheid aan Christus. Dat is wat er gebeuren moet. Het denken van ons leven moet zo door het Heilige Geest doorspekt raken. God moet dat zo in ons tot stand kunnen brengen dat die bolwerken verdwijnen. Het betekent niet dat je zondeloos bent in de zin van dat je nooit reageert. Dat is een andere zaak. Maar buigen voor het evangelie en Christus als eerste aan het woord laten, dat is van fundamenteel belang. Goed, Filippenzen. De medestrijder. Mijn broeder, let goed op, het is een soort tegenstelling. Mijn broeder en medearbeider en medestrijder in het evangelie. En uw apostel, staat er letterlijk, afgezand. De apostelen die we kennen, zijn door God gestuurd. Deze, daar hebben ze Epafroditus, ze heeft de gemeente van Filippi, heeft Epafroditus gestuurd naar Paulus. Ga jij eens naar Paulus toe? Ja, dat duurt een paar maanden voordat je in Rome bent, toen nog tenminste. Maar, en breng daar dan ook het nodige even voor hem, want hij zal wel wat nodig hebben. Uw afgezand en bedienaar van mijn behoefte, nooddruft. Dat is ons woord. Ja. De nood die leidt tot, niet tot drift, maar wel tot dat ik zaken zo zwaar nodig heb. Dus behoefte is gewoon het woord wat er staat. Dat we zeggen bedienaar van mijn behoefte, dat is een geestelijke term voor dat hij namens de gemeente het nodige heeft gebracht aan, de, aan Paulus kennelijk. En dat is, ja, dat is een zaak, dat komt wel eens vaker voor. Vers hoofdstuk 4 zien we het ook in 16 en 18. Als we dat nu behandeld zijn, zijn we weer met de brief klaar. En wat hij zegt tegen de gelovigen in Filippi, want ook in Thessalonica hebben jullie mij eenmaal en andermaal gestuurd. Wat er gestuurd wordt, dat zegt hij niet, maar gewoon een hulp gestuurd financieel of kleding of weet ik veel wat, maakt allemaal even niet uit. Allemaal gestuurd, dat wordt niet genoemd, omdat dat niet het belangrijkste mag zijn. Dat mensen gaan zeggen, oh dan moet ik dat eens sturen, want dat staat in de Bijbel. Dus om dat wettische te voorkomen, wordt dat niet gezegd. Hebt geen meer één keer en nog een keer voor een tweede keer. Andermaal is de tweede keer. Iets gezonden in verband met mijn behoefte. Dat is datzelfde woord weer nood heeft. Niet dat ik de gaven zoek. Die komen ook voor. Mensen dus graag de gaven willen hebben. En ook vinden dat zij daar recht op hebben en zo. Maar ik zoek de vrucht. Die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen. Ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik door Epafroditus ontvangen heb wat van u was. Gezonder was. Het is niet zo gek dat het geïnterpreteerd wordt. Een welriekende reuk, een aangename offer aan de God, wel behagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw behoeftes. In heerlijkheid door Christus Jezus. Dus je ziet hier dat het gaat om de bedienaar van mijn behoefte. Paulus had behoefte in bepaalde zaken. En de gemeente van Filippi die heeft dat gestuurd. En daar was hij, deze Epafroditus, degene die dat dus moest brengen. Doch, vers 26. Hij, of terwijl omdat hij zeer begerig was en zeer naar verlangde, zeer verlangend was naar u allen. En in onrust, niet beangst, dat staat er niet. Het staat gewoon, en in onrust was, of onrustig was, omdat jullie gehoord hadden dat hij ziek was. Dan maakte hij zich ongerust dat ze zich daar te veel mee bezig zouden houden. Daar was hij dus ongerust over. Vers 27, en inderdaad is hij ook ziek geweest tot dicht bij de dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, maar ook over mij. Ziek? Hoe kan dat nou? Want Paulus die kon toch op een gegeven moment gewoon in de opdracht van de Heer mensen genezen? En het gaat een beetje mis de laatste tijd al met Paulus. Die is niet meer zo gelovig als in het begin. Want als je nou kijkt naar 2 Timotheus, ook een eind geloof ik, aan het eind, staat dat er ook. Ja, 2 Timotheus 4 vers 20. Erasmus, Erastus, ja, was Erasmus maar in Korinthe gebleven, maar ja, wist er niet zoveel van. En Trofimus heb ik in Mileten ziek achtergelaten. Maar je kunt toch de hand opleggen, en dan is dat, dan was toch zo, dat kon hij toch met zo'n mensen in één keer. Was het zelfs zo dat hij ergens door een stad liep en die zweetdoeken, die raakte mensen maar aan en ze werden gezond. Nou, als je dat toch kunt, dan doe je dit toch ook. Tenzij het zo is dat wanneer het woord op schrift staat, het woord dus ook vaststaat, de tekenen en de wonderen die de 12 discipelen en later Paulus ook in opdracht van God moesten doen om te laten zien dat zij werkelijk van God kwamen, niet meer nodig waren. Omdat het woord vaststond en zij dus op grond van het woord konden geloven en dat woord in schrift verder konden brengen. Dan is de eis dat iemand zich zou moeten bewijzen, via die tekenen en wonderen, niet meer nodig. Vandaar dan ook dat je ziet dat de werking, de kracht van die tekenen en wonderen, na verloop van tijd afneemt. En dat het dus ook zo is dat hij daarin, Paulus daarin, ook soms dit soort dingen gewoon moet zien. Natuurlijk in gebed gaat. En betekent in dit geval bij onze vriend Epaphroditus dat de Heer hem ook opricht. Nou, dat staat hier dan ook. En hij is ziek geweest tot aan de dood toe. Bijna tot aan de dood, zegt vers 27 van Filippenzen 2. Maar God heeft zich over hem ontfermd. Met andere woorden, hij is weer gezond geworden. En niet alleen over hem, maar ook over mij. Want dan zou er weer een broeder, er zijn er al zo weinig die trouw zijn, en als die dan ook weer overlijdt, dan heb je de ene bedroefdheid naar de ander. En dan hou je eigenlijk bijna geen mensen meer over die je nog toe kunt vertrouwen om ergens naartoe te gaan, die het woord van God nog op een rechte manier snijden. Dus ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou krijgen, hebben kan krijgen, is het woord eigenlijk. Dat de ene droefheid naar de andere komt. De droefheid kan te maken hebben met het feit dat de gelovigen dus eigenlijk de boodschap van Jezus Christus, van de kruisiging van Jezus Christus, niet willen aannemen. Hij noemt ze in hoofdstuk 3 vers 18, zo uit voorbeeld stilstaan dan, vijanden van het kruis van Christus in de gemeente. Tekenen en wonderen wel. En wijsheid ook. Maar het kruis van Christus, dat wil zeggen dat ik minder word en Christus in mij meer wordt, dat is niet populair. Daar schiet je niks mee op. Dat heeft niks. Ja, zegt Paulus in Korinthe, mijn verschijning is ook niet van die aard. Dat mensen zeggen, jongen, wat is dat een vent. Wat ziet die eruit? Geweldig. Hij zegt, ik kon ook al niet meebrengen. Dus ik had, qua positie, qua persoonlijkheid, had ik niet zo geweldig veel mee. Het is alleen dat mijn woorden uit kracht van God spraken. Nou goed, hier dus in Filippenzen 2 ook. Vers 28. Dus heb ik hem nogal haastig, te spoedig, staat gewoon nogal haastig, gestuurd. Dat wil zeggen, hij was gezond geworden en dus heb ik hem vrijwel direct daarna gestuurd naar jullie toe. En opdat jullie hem zouden zien en weer jullie zouden verblijden nu hij er weer is. En ik te min droefheid, zou droevig zijn staat er eigenlijk. Dat is een wat rare uitdrukking, te min droevig zou zijn. De uitdrukking, wat heeft de andere staatsvertaling? Oh, ja. Nou, wat er staat is letterlijk vaker zonder droefheid zou zijn. Dat is wat anders natuurlijk.
Minder droevig?
Zonder droefheid. Minder droevig betekent dat je nog wel een beetje droevig bent.
Ja, maar staat hier wel.
Ja, oké. Okay. Oh ja, over daar. Nee, ik dacht dat je het voorstelde. Ja, nee. Is het? Nee. Het is wel een merkwaardige term. Wat meer zonder droefheid, wat vaker zonder droefheid zou zijn. Met andere woorden, hij zegt hier in wezen dit, dat als hij ziet dat de gemeente in Filippi deze jongen met zoveel blijdschap en vreugde ontvangt, dan doet hem dat plezier. En dat is het tegendeel van dat hij weer iemand moet verliezen en weer iemand moet verliezen. En op deze manier krijg ik meer plezier in de zaken, zegt hij, niet alleen maar droefheid op droefheid. Dus vandaar dat ik vaker zonder droefheid zou zijn. Dat is wat hij eigenlijk hier bedoelt. De Heer heeft zich dus ook over mij ontfermd, opdat ik niet alleen maar droefheid zou hebben, maar juist vaker zonder droefheid zou zijn. Vers 29. Ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap. En houd zulke mensen, de zulken deze figuren in ere, zegt de nieuwe vertaling, in waarde, kan ook, in ere houden. Dat is ja, een woord wat nogal vaker voorkomt. Je moet ze niet eren, je moet God eren, maar je moet hem in waarde, in ere houden, omdat hij een trouw volger van de Heer is en een trouw verkondiger van het woord. Want om het werk van Christus, de Christus staat letterlijk, van Christus was hij dichtbij de dood gekomen. Zijn leven niet achtende, zo wordt het dan vertaald. Zijn leven niet achtende. Er staat iets heel anders. Er staat voorbij de ziel. Vaak wordt psyche, ziel, ook geacht voor het aardse bestaan, het aardse leven. Dat kan op zich ook hoor. Wel eens, dat is niet helemaal onjuist. Voorbij de ziel bedacht hebbend. Dat is een heel, ik vertaal het maar even heel letterlijk. Dan kun je weten hoe men daaraan komt. Hè? Dus de ziel, dat is mijn persoonlijkheid, mijn denken, mijn doen en laten. Nee, vooral ja, mijn doen en laten ook, maar vooral ook mijn denken en mijn belevingswereld. Mijn geest, mijn belevingswereld, ziel, zit allemaal in het begrip ziel. En dat is de norm waarlangs ik natuurlijk leef. Als mens, normaal gesproken. En daarvan zegt de Heer, die norm, de ziel als norm, die moet sterven. Dat is de boodschap van het kruis van Christus. En daar vindt geen honderd aan. Dat is ook niet leuk. Het is ook niet leuk, want dat betekent dat er een totale omvorming van mijn denken, van mijn gerichtheid, van mijn innerlijk, gaat plaatsvinden. En die omvorming, die merk je heel sterk in de ontmoeting met anderen. Althans, als die omvorming plaatsvindt. De neiging om gelijk te willen zijn aan die anderen, om confrontaties tegen te gaan, zit ook in mijn ziel. Dus ik heb ook de neiging om soms mijn ziel maar wat te laten vieren, omdat het zo prettig is om in ieder geval zo min mogelijk last te hebben. Aan de andere kant hoef je dat ook niet altijd te bedenken. Je hebt ook mensen die alleen maar vechten omdat ze denken dat dat dan moet, terwijl dat dan ook weer vanuit het vlees is en niet vanuit het leven van God. Dus het is zeer belangrijk dat het onder de macht van Jezus Christus komt. Voorbij de ziel bedacht hebbend. Wat wil dat dan zeggen? Hij heeft gedaan wat er staat in Matteüs 15. Nou, daar maar even naartoe. Matteüs 15. 16 zelfs, vers 25. Dat is de boodschap die we in hoofdstuk 3 heel uitvoerig zullen behandelen. Ik ga er nu niet al te diep op in. Matteüs 16, vers 25. En 24 erbij, want het heeft ermee te maken. Toen zei Jezus tot zijn discipelen, 16 vers 24, zo iemand achter mij wil komen, mij wil volgen dus, dan moet hij zichzelf verloochenen. Want dat betekent, dan ben je dus afhankelijk. Dan loop je niet voor de Heer uit, maar dan loop je achter hem. Dan moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want zo wie zijn ziel, dat kun je beter vertalen dan leven, zijn ziel zal willen redden, die zal haar te gronden richten. Niet alleen verliezen, maar verderven. Daar zorg je er zelf voor dat je ziel verdorven wordt. Maar zo wie zijn ziel verderven zal ter wille van mij, niet, dat moet erbij uiteraard, dat wil zeggen dat de ziel niet het niet voor het zeggen heeft in mijn leven, dat niet ik in mijn beleving, in mijn gedachten, in mijn gevoelens de norm neem, om mijnentwil, die zal haar vinden. Want wat baat het de mens, zo hij de gehele wereld wint, maar schade leidt in verband met zijn ziel. Dat wil zeggen dat je dus je persoonlijkheid compleet verliest. De ziel redden betekent dat God een persoonlijkheid wil redden van de totale ondergang, van zijn totale niet meer bestaan, Paulus Vuurs. En dat niet meer bestaan, dat ook zeer bestreden wordt hoor, de laatste tijd. Dat is ongelooflijk. Waar men ook de polisvuurs in de hel ziet als een tijdelijke verblijfplaats voor de slechteren. Die dan ook weer gelouterd worden. En dan ook allemaal nog weer de hemel ingaan enzovoort. Dus, inclusief de Satan enzovoort ook. Dus dat is een leer wat steeds meer opkomt in onze tijd. Dus wees gewaarschuwd. Maar het neemt niet weg dat de Heer zegt, vrees niet hem die wel het lichaam kan verderven, Satan, maar de ziel niet. Maar vrees veeleer hem, God, die zowel het lichaam als de ziel, als je persoonlijkheid, te gronde kan richten in de Gehenna, in de hel. Dat betekent dus dat God graag wil dat die zielen, de mensen, de zielen, gered worden. Gered worden uit die weg van de ondergang. En als er dan toch een is die al verloren is, Satan, dan wil hij in zijn weg zoveel mogelijk mensen meeslepen. En dus moet hij de zaken zo totaal anders voorstellen dat de aarde de basis is waarop een mens leeft en denkt. En dat is de ziel dus proberen te redden. Je eigen wereld, je eigen zicht, je eigen normen te handhaven. En God die erboven staat, die de zaken anders voorstelt en die je ontvangt wanneer je jezelf aan hem overgeeft en blijft overgeven, daar ontdek je heel andere zaken in. En dan is het om je persoonlijkheid kwijt te raken en een nieuwe persoonlijkheid in je te krijgen door de Heilige Geest, dat is je wens. Dat wil niet zeggen dat ik er altijd prettig op reageer en dat ik naar mijn vlees toe niet soms moeite heb. Dus er zijn ook momenten dat Paulus zegt van dat je ook in je strijd toch moet volharden. Dat je niet moet kijken naar de uiterlijke omstandigheden. Ook wanneer die eens een keer zo zijn dat je denkt van de Heer, nou weet ik het allemaal niet meer. Dan ook mag je ook in die situaties vertrouwen dat de Heer zijn weg met je gaat. En dan zul je best wel de stappen moeten ondernemen. En als die stappen afhankelijk zijn van het leven van God, dan is er niks mis mee. En dat is wat Paulus hier eigenlijk ook bedoelt. Hij is eigenlijk om het werk van Christus, is hij tot vlak bij die dood gekomen. Dus wat er is gebeurd, dat weten we niet. Misschien dat hij door de Satan is aangepakt of zo op de een of andere lichamelijk dan zou kunnen. Maar goed, de Heer heeft barmhartigheid over hem gehad. En dat deed hij omdat hij er alles aan deed om niet zichzelf centraal te stellen, maar de dingen van God. Dat is wat hier bedoeld wordt. Opdat hij het gebrek van uw bediening aan mij vervullen zou. Nou, wie weet wat er staat, mag het zeggen. Soms heb je van die zinnen, en dan is het allemaal Nederlands, en denk je, wat bedoelen ze nou eigenlijk? Ik ga me even weer de letterlijke vertaling opschrijven. Want dat is een lastige zin. Even, opdat, daar zat in het doel. Opdat hij uw tekort, opdat hij uw tekort aan de bediening van mij, wat mij betreft staat er letterlijk, van mij, ik moet ook even kijken, zou aanvullen. Aanvullen. Hij, Epaphroditus, vult aan. Wat? Het tekort. De Filippi heeft een bediening. Die hoort een bediening te hebben. Een geestelijke bediening. Hulp bij het woord. Met praktische situaties. Die van de kant van Paulus zou moeten komen. Maar ik kan het niet. En die bediening die van mij. Dus van mij afhankelijk. Zou ik die bediening aan hem moeten geven? Ik kan het niet. Want ik zit in de gevangenis. Of ik zit in een situatie waardoor ik dat niet kan. Dus krijgen ze een tekort aan de bediening. En nu komt Epaphroditus. En die vult dat tekort. Wat ik niet heb kunnen aanvullen. Vult hij nu aan. Kun je het zo snel snappen? Ik denk wat anders dan wat je nu leest. Maar goed, het is toch wel aardig om het even te weten. Dat betekent dus dat Paulus hiermee ook duidelijk maakt dat hij ook niet alles kan. En hij zegt niet waarom hij die bediening niet totaal kon geven aan Filippi. Maar dat lijkt me logisch dat je dat allemaal niet kunt met al die gemeentes. Maar stel dat hij heel ergens anders was. Maar dan nog, dan heb je gewoon mensen nodig die dat op een gegeven moment ook voor hun rekening kunnen nemen. En daar heeft hij problemen mee. Zijn grootste probleem was dat de meesten dat niet konden. Oh, dat vonden ze van zichzelf wel. En Iemand wordt opgeroepen. Oh, ik moet ophouden. Oh, ik moet ophouden. Maar goed. Dat was... Zit nog 1 minuut aan? Jawel, hè? Oh.
Nou, doe
hem
dan uit.
Dat moet, ja. Ja, dat is ook voor de eerste actie een ding. Maar goed. Ik had wel gevraagd, want dat... Oké. Okay, ik maak hem even af, deze laatste zin dus. Opdat hij, dat we zeggen, profetitis, u tekort aan de bediening die van mijn kant zou moeten komen. Ik zou jullie dus moeten kunnen bedienen, maar dat, ja, de mogelijkheid die was er niet enzovoort. Nu kan hij dat tekort, wat jullie tekort gekomen zijn aan bediening, gaat hij nu aanvullen. En daar zegt hij niet bij dat ook Timotheus straks nog komt, om dan de rest natuurlijk ook nog verder te verdiepen. Wel, u hebt gehoord, we mogen niet verder. Maar het was ook.